Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze vroege zondagmorgen bij Hour of Power. Een programma wat niet alleen in Nederland te zien is, maar wereldwijd. En het spreekt tot de harten van miljoenen mensen. Omdat het om één ding gaat, de liefde die ons drijft. En die woorden, over die woorden van Jezus, dat we liefdevol naar onze naasten moeten staan, spreekt Robbie Schuller. En dan veel muziek. Crown Him with Many Crowns in de kerk. En als gast vanmorgen bij Hour of Power, een zeer bekend gezicht in de politiek. Ooit in de Tweede Kamer, al een aantal jaren in het Europese parlement. Een verdediger van de rechten van de mens. En iemand die gelooft dat God bestaat en zin en doel aan het leven geeft. Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan er straks hartelijk over praten.
Hans van Baden. Om hier te zijn.
Dank.
In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
Featuring the ministry of Robert Schuller, taught a generation that through God's love, your scars can be turned into stars. It was an idea that launched the most popular inspirational television program of its time. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Pastor Bobby Schuller will encourage you and share a message that can give you a new perspective on life. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Would you turn around and shake the hands of the people around you and say, God loves you, and so do I.
Okay, let's pray. So, Lord, we're coming to you with excitement, believing, Lord, that you can transform us, renew us, and change us into the image of Jesus. We pray, Father, that we would not leave here the same. We pray that as we leave, that you'd be glorified. Lord, we love you. It's in Jesus' name we pray. Amen.
Amen. Be seated. The Lord's words. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Consider when a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire and is itself set on fire by hell. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. May we as the church continually strive to speak life into those around us.
Like
My guest today is Rabbi Jason Sobel. Rabbi Jason was raised in a Jewish home, and after years of seeking and studying, he found his calling as a follower of Jesus, or Yeshua. He was ordained as a rabbi by the Union of Messianic Jewish Congregations in 2005, and then founded a ministry called Fusion Global. He's the leader of two congregations in Los Angeles and Malibu. Rabbi Jason actively works to reestablish the Jewish foundations of the faith across the globe and envisions a future in which a deep-rooted brotherly relationship is restored among Jews and Gentiles. Welcome our friend, Rabbi Jason Sobel.
It's great to be here. Thank you.
Let's start with your beginning. How did you grew up Jewish. How did you kind of come to where you are today?
Yeah, I grew up in a Jewish family in the Holy Land, New Jersey, where there were more Jews than in Jerusalem, and went to Hebrew school as a child. And my journey really began. I was working in a large recording studio in New York City, looked at the lives of all these famous people, said there has to be more to life than just this, kind of began a spiritual journey. Then my best friend, who was not Jewish, called me on the phone. He said, Jason, can you tell the difference between the Old and the New Testament? And I said, sure. And he read me this passage. He was bruised for our transgressions, crushed for our iniquities. By his stripes were healed. He said, old or new? I said, that's new. He said, no, that's Isaiah 53, the Hebrew prophet. And I began to be provoked to jealousy and began to study. What did the scriptures have to say about the Messiah? Jesus was a rabbi.
Yeah.
He lived as a Jew. Every major event in his life happened on a Jewish holiday. Yeah. The Last Supper was a Passover Seder. He rose on the first fruits. He poured out the Ruach, the Spirit, on Shavuot, the same day the Torah was given. His disciples lived as Jews. And so we follow in his footsteps and do the same thing he did. But I think part of it, too, is I think there's something that unity does not equal sameness.
Yeah.
I think there's something unique that as a Messianic Jew, we bring a blessing to the Christian community and a blessing to the Jewish community. We can kind of serve as ambassadors to help both of them understand each other better.
Thinking of yourself as a rabbi, how does it affect the way you've used, you know, even the New Testament scriptures, the way you read the Bible? It seems like it would have a huge impact.
Yeah, I mean, I think one of the beautiful things of what God gives us in the Torah is that it's very holistic in nature. So we talk about redemption, but for example, at Passover, you taste it, you smell it, you touch it. There's a sense of community. There's this, I think, a real sense of learning, but it's also not just information, but it's a real hands-on experiential type of learning. But I also think it's huge when you make the connection between the old and the new. It's like the road to Emmaus. They said that our hearts not burn within us. It's like, why is the first miracle Yeshua, Jesus, does turning the water into wine? Well, the first miracle Moses did was turning the water into blood. He doesn't come to bring death. He comes to bring life. Well, what's the sign of the new life? It's the wine of the Messianic kingdom. Why does Messiah have to die on a cross? Most people don't even ask the question. Well, the first Adam in the Torah stole something off the tree that we couldn't put back on the tree. So God puts back on the tree what we couldn't.
Wow.
Why does he have a crown of thorns on his head? Yeah. Because what's the sign of the curse of creation? That the ground will produce thorns and thistles. So he's taking that on himself to reverse the curse and restore the blessing. So making those connections and how it all ties together gets very deep.
Yeah, that's great, Jason. That's cool. Yeah, I mean, and of course, how are you doing? I mean, in regards to you reconciling seems to be your big heart. And it's even true even with the Muslim community. I mean, that's, you know, the three sort of big monotheistic religions, Judaism, Christianity, Islam. Islam seems to be the one that's a little more like Judaism and Christianity because they share a lot of the same scriptures, and Islam seems to be almost outside. It's like the Samaritan for us, for Christians in some ways. Yeah. And yet you've had some engagements as well with the Muslim community that have been really positive, right? Or
yeah, I mean, I think that, you know, the scriptures say, Hine matovim anayim shevet achim gam yachad. Behold how good and how pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. And I think no matter whatever our religious beliefs are that might differ, we're called to love and honor and respect one another. And especially within the body of Messiah, Jewish and Christian followers of Messiah. And we've had some amazing experience with some Arab believers. We did an event in Detroit. There's like 30,000 people there, and a former Muslim terrorist got down on one knee before me and said, I want to love the Jewish people. And we had this moment of reconciliation where we declared Isaac and Ishmael coming back together, and the place just exploded out of that sense of people moved by how God was bringing and reconciling and restoring the family.
Yeah.
I mean, God cares about the Jewish people, he cares about the Arab people, he cares about Muslims, even, no matter how radical you are. He got Paul on the road to Tarsus persecuting believers. God can touch people where they're at and do something radical.
Yeah, amen. You know, Jason, there's millions of people watching all over the world, and you seem to have such a great heart for people. What is it that you would say to them? If you just have one thing to say, what would it be?
Man, the Lord is in the business of transformation, and I think that he wants to meet you where you are. He sees more in you than you could ever see in yourself, and he wants to call that out of you because he has a hope and a future for your life, and God has a dream for your life, and it's bigger than you can ever imagine. So I encourage you to maintain that hope, because hope is the belief that your future is better than your past. God wants to bring you out of Egypt into the promise and into the blessing through his son, Yeshua, our Messiah.
Amen, amen. That's great. What a great word, and I believe it. Jason, thank you so much for taking time out of your busy schedule to come and bless our community.
Oh.
And we pray we can be just one part of your redemptive work in the world to help bring different people together, and especially within the Jewish and Christian community. We love you, and we appreciate all the great work that you're doing. God bless.
Love you too. God bless you, Yeshua.
Thank you.
Dat was het koor van Hour of Power, die indrukwekkende woorden bezongen die Jezus ooit uitsprak op een berg vlakbij het meer van Tiberias. De zaligsprekingen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de vredestichters. Prachtige woorden. En mijn gast vanmorgen is Hans van Balen, voorzitter van de delegatie van de VVD in het Europarlement. Ook nog president van de Liberale Internationale. Een gelauwerde politicus, Tweede Kamer. U heeft enorm veel in de politiek gedaan. Daarvoor bent u bekend. En mag ik ook zeggen, daarvoor bewonder ik u. Want u komt op voor de rechten van de mens, voor de rechten van de verdrukte. En ook voor de rechten van met name een groep die vergeten wordt, de christenen die verdrukt worden.
Zeker.
Nou, u bent een beetje politiek dier, toch wel?
Dat word je na een aantal jaar natuurlijk, hè? Dat hoort erbij, ja.
Ja. En hoe is het nu om voor de kerk te spreken? Want,
nou, een voorrecht. Mijn schoonouders en Dokkum kijken altijd. En als wij er zijn, mijn vrouw, onze zoon en ik, dan kijken wij natuurlijk mee. En
gedwongen?
Niet gedwongen. Ik vind het een inspirerende uitzending. Leuk om te zien. Ook heel anders dan, laten we zeggen, de hervormde kerk dat doet. Hè. Mijn familie komt uit de hervormde traditie. Mijn schoonouders gereformeerd. Een deel van de familie ook nog katholiek, Rooms-Katholiek onder rivieren. Dus je hebt van alles wat. Maar ik vind het een hele leuke uitzending. Dus ongedwongen.
Wat betekent geloof voor u?
Dat je niet alleen bent. Dat je onderdeel bent van een groter geheel. Ja, en dat God altijd bij is. En dat God heeft de aarde geschapen. Ik geloof niet in de grote oerknal.
Waarom niet?
Ja, omdat ik niet geloof dat bij toeval dit leven ontstaan is en dat alles toevallig is. En dat zou dan ook betekenen dat je maar zoveel mogelijk eruit moet halen voor jezelf. En wat het toch niet uitmaakt. Ik geloof dat het is onderdeel van de schepping. En wij zijn in feite, dankzij de Heer, ook onsterfelijk. Wij gaan, als we ons leven goed hebben ingericht, zullen we ook in de hemel komen. En dat is een prachtige gedachte en dat is ook zo.
Ja, verrassend om uit uw mond te horen.
Nou, waarom eigenlijk?
Nee, ik vind het mooi. Bidt u wel eens, want u moet hele belangrijke besluiten maken in dat Europese parlement, waar dagelijks, u heeft een overvolle agenda. En ook als voorzitter van de delegatie komt er veel op u af. U lijkt het allemaal heel relaxed te doen, maar zegt u ook wel eens naar boven, nou hier, nou heb ik even steun nodig.
Ja, bij een aantal dingen, persoonlijke zaken. Hè, mijn vrouw is ooit ziek geweest, gelukkig helemaal goed gekomen. Dan heb je dat natuurlijk als er iets met je kind is. Politiek ook wel, maar dan is het niet de daagse gang van zaken. Ik ben te laat op een vergadering en wat moet ik zeggen. Maar dan betreft het bijvoorbeeld, ga je naar het Maidanplein in Kiev om mensen bij te staan die voor vrijheid vechten. Doe je dat of niet? En dan spreek je met je schepper, dan spreek je met God daarover. Dus zeker op die momenten die heel belangrijk zijn.
Ik zie u daar nog staan met Guy Verhofstadt, dapper, het volk toesprekend. Werd u dat in dank afgenomen?
Door de mensen daar wel. Waar onrecht is, heb je ook een opdracht om je ermee te bemoeien als je iets kan verbeteren. Ja. En dat zit bij mij heel diep, dat je iets niet moet, maar het moet van jezelf. Je zegt, dit doe ik nu.
Komt uit je hart.
Ja.
Heeft dat een verbintenis met die uitspraak 2000 jaar geleden, dat Jezus zegt, ik was naakt. En stelt dan de vraag, en heb je me gekleed? Ik zat in de gevangenis. Heb je me opgezocht? Ik had honger en heb je me te eten gegeven? Ik vind dat van die indrukwekkende woorden. Die vraag die resoneert nog steeds natuurlijk.
Ja, en ook Bonhoeffer en anderen in de Tweede Wereldoorlog. Ja.
Van
de priesters en dominees die meegingen naar de vernietigingskampen terwijl ze vermoeden wat daar zou gebeuren. Omdat ze hun mensen wilden bijstaan. Die mensen zijn oneindig veel beter dan wij. Die hebben veel meer moed gehad dan wij, of in ieder geval dan ik. Maar als je maar een heel klein beetje die richting, een heel klein beetje die richting op kan, dan moet je doen.
Ja. Wat beweegt u ten diepste?
Ten diepste is het leven doorgeven. Ik ben ongelooflijk blij, mijn vrouw en ik zijn blij met onze zoon Robert. Hè, want het betekent, hij gaat door waar wij ooit zullen stoppen. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Dat betekent ook zorg voor de samenleving, voor de mensen, ook voor de natuur. He, je bent rentmeester. Je bent hier niet om alles op te eten, op te drinken en niets achter te laten. Je moet het doorgeven en liefst beter doorgeven. En dat vind ik heel belangrijk. En daar kun je in de politiek, maar ook in heel veel andere beroepen, maar ook in de politiek een rol in spelen. Dus het is een gevecht, een persoonlijk gevecht ook. Wat maak je zelf voor een verschil? Je kunt alles in wetten willen vatten, maar leef je zelf behoorlijk, fatsoenlijk.
Doet je dat?
Ik probeer het, ik probeer het. Dat betekent, het zijn kleine dingen. Niet voedsel weggooien wat goed is. Niet verspillen. Dat zijn belangrijke dingen. En daarnaast moet ik natuurlijk als wetgever ook aan het milieu denken. Ik zeg wel, in tegenstelling tot sommigen, je moet ook kunnen leven. De economie goed kunnen draaien. Want dan heb je weer mogelijkheden veel milieu te doen. Hè, sommigen zeggen, het milieu staat voorop. En de economie komt later. Ik zeg, dat gaat samen. Ja.
Ik kom weer even terug, want dat raakte mij. Als het mag, een persoonlijke vraag. U zei, mijn vrouw is erg ziek geweest. Nou heb ik veel politieke vrienden, ook in de Eerste en de Tweede Kamer. En ik zie hoe dat leven je opslurpt. Een groot aantal dingen dat op je afkomt. Heb je dan ook tijd, u noemde Robert, voor je gezin? Gaat dat voor?
Dat moet altijd voorgaan in de meest essentiële dingen. Alleen ik heb toen mijn vrouw ziek was ook fouten gemaakt. Fouten door niet gewoon tegen Hans Dijkstra, dat was toen mijn fractievoorzitter, te zeggen, ik ben gewoon een aantal weken weg. Ik heb het geprobeerd te combineren. Dat zou ik nu niet meer doen. Ik zou nu zeggen, nee, ik moet er permanent zijn.
Zo leren we steeds verder.
Ja, dat was een harde leerschool. Niet omdat mijn vrouw dat mij aanrekende, maar ik rekende het mijzelf aan.
Kijken naar deze samenleving. Op het oog steeds meer normen en waardevrij. Maakt u zich daar bezorgd over?
Ja, vooral waar mensen dus alleen maar... Maar Rutte sprak over het dikke ik.
Ja.
Dat vond ik heel goed dat hij dat deed. Want je zult zeggen, op een VVD-congres, wat apart.
Ja.
Nee, maar ook liberalen. Wij vinden dat mensen zelf keuzes moeten maken. Maar
ben je overigens liberaal en christen zijn?
Ja, dat kan heel goed.
Leg het eens even uit dan.
Nou, laten we zeggen, de protestantse traditie, maar dat hoef ik u niet uit te leggen, is natuurlijk ook verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Ook in je relatie tot God. Ja. Dat kun je eigenlijk niet aan een priester of een dominee overlaten. Dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dat je met je talenten moet woekeren. Een prachtig begrip. Als je hersens hebt gekregen of vaardigheden, moet je die gebruiken. En dat vinden wij liberalen ook. Dus het is zeker heel goed te combineren.
Even naar Rusland. Daar komt u de draaideur niet door.
Ik ben niet meer welkom.
Nee.
Ik ben er in het verleden veel geweest. De Russen zijn fantastische mensen. De mensen die ook door durven zetten.
Dat neemt u toch niet. Zo, Poetin is toch niet een fantastisch mens.
Nee, niet Poetin. Maar de Russen met het beleg van Leningrad. Ja. De Duitsers schoten daar, hebben die schat bijna kapot geschoten. De Russen zijn doorgegaan. De Russen zijn als personen fantastische mensen. Heel veel interesse in cultuur. Mensen lezen. Dus ik heb tegen de gewone Russen niks. Ik heb daar respect voor die mensen. Alleen ze worden volstrekt verkeerd geleid.
Ja.
Ook met agressie. Ik spreek me daarover uit. En ik sta nu op een zwarte lijst. Nou, so be it.
Die machtige Russisch-orthodoxe kerk, die ongeveer een verbond met de kliek van Poetin heeft gesloten. Poetin die even vrolijk op zondag daar staat te zingen en te bidden in de Russisch-orthodoxe kerk en met de machtige patriarchen een verbond heeft gesmeed. Heeft dat nog iets met geloof te maken of alleen maar met macht en politiek?
Met macht en politiek. En de Russisch-orthodoxe kerk heeft natuurlijk ook die traditie. Het was de kerk van de tsaar. Ze zijn natuurlijk door Stalin en door Lenin enorm aangepakt. Maar in wat de Grote Vaderlandse Oorlog, de Tweede Wereldoorlog noemde, zijn ze weer samen gaan werken met het regime. En later ook met Poetin. Dus de Russisch-orthodoxe kerk kiest nogal vaak voor de macht. Wat ik niet juist vind. Ik vind dat een kerk juist meer zich moet richten op machtelozen.
Ja.
En mensen die geen rechten hebben.
Ja, nou ja, daar kom ik even op, want de VVD beijvert zich nou niet zo heel erg hard voor die bootvluchtelingen. Maar dat vind ik toch wel eens moeilijk.
Kijk, als wij de beelden zien van mensen die verdrinken, dreigen te verdrinken, kinderen, snijdt het door je hart. Er kan niemand zeggen van... Dat
ja, maar
is
dan
niet
doe echt. Je er toch ook wat mee, ze door je hart snijdt.
Ja, wat je dan moet doen is, waar kun je die mensen nou het beste helpen?
Ja.
Dat is bijvoorbeeld in Libanon, waar heel veel Libanese mensen thuis opvangen. In Jordanië, in Turkije, in Egypte. In Marokko, daar kun je mensen helpen. Met relatief weinig geld, maar voor mij mag het veel geld zijn. Artsen, infrastructuur. Dus ik investeer liever daar, dan dat je misschien honderdduizenden mensen naar Europa laten komen, die daar geen werk krijgen, die in een andere culturele omgeving zitten. Dus ik zeg, help ze in de regio. En er mag niemand verdrinken. Dus laten we duidelijk zijn, als de marine vluchtelingen aantreft, dienen die mensen altijd gered te worden.
Blijven nog even in het Midden-Oosten, Arabische wereld, waar zoveel eeuwen lang christenen, moslims in vrede of relatieve vrede met elkaar hebben geleefd, in respect voor elkaar. En waar nu de hele christenheid wordt uitgemoord, verdreven wordt, noem Syrië, Irak, Iran. De lijst is eindeloos. Ja. Wat doet u daaraan?
Wat je dan moet doen is opkomen voor die mensen. En
ja, dat doet u ook, hè? U komt voor de christenen op, dat vind ik
waar,
mooi.
Waar je dat kunt doen, hè? Ja. Ik heb ook gezegd, je zult ook moeten ingrijpen. Nou, er zijn ook mensen die zeggen, dat moet je vooral niet doen, dat brengt erger. Zie Irak. Hè, in Irak is het afschuwelijk. Ja. Het was onder Saddam Hussein ook afschuwelijk. De vraag is het afschuwelijker geworden? Voor de christenen wel. Ik vind dat wij Syrië aan zijn lot hebben overgelaten. Hè. We hebben niet te vroeg ingegrepen, dat is eigenlijk helemaal niet ingegrepen, ja. Maar te laat. Hetzelfde geldt voor Libië. ISIS of IS, wat een afschuwelijk bewind is dat. Hè. Maar er is te weinig aandacht voor de vervolging van christenen. Ja. Absoluut. Ik snap ook niet waarom, maar er is weinig aandacht voor.
De stichter van het christendom liep 2000 jaar geleden in het gebied rond dat nu in vuur en vlam staat, Jezus. Wat betekent hij in uw leven? Wat vindt u van hem?
Nou ja, iemand die voor ons is gestorven.
Die wat het zegt
grootste,
u zo?
Ja, die het grootste offer heeft gebracht. Dat zegt wat, hè? Dat je een groot offer brengt. Hè, dat is meer de mens Jezus, de Zoon van God. Dat je dat doet, aan de ander denken. Niet aan jezelf, maar aan de ander.
Wat is uw diepste droom?
Mijn diepste droom is dat mijn zoon Robert over 25 jaar of 20 jaar ook een zoon en misschien ook een dochter heeft. En dat hij gelukkig is en ook zijn bijdrage levert, wat hij ook gaat doen. Hij zegt, ja, ik wil of profvoetballer worden of Europarlementariër. Ik zeg, nou, het maakt mij niet uit wat je wil worden, maar hij moet gelukkig worden en ook weer kinderen hebben. Dat zou mijn grootste droom zijn.
Weet je wat ik nou zo leuk vind? Dat ik dacht, er komt een enorm ideaal voor Europa of voor deze wereld. En u brengt het helemaal terug door datgene waarin u uw leven wilt voortplanten, uw zoon.
Maar daar gaat het om. En natuurlijk wil je ook een betere samenleving. Want anders zou je niet in de politiek zitten. Maar de allerbelangrijkste droom is toch je kind. Ja. En je vrouw, in mijn geval. Ja. Oh. En als je van hen houdt, hou je van de mensheid en kun je heel hard werken om de zaak een beetje beter te maken.
Over die zoon gesproken, Lucas 15, je kent dat verhaal. Daar heb je de verloren zoon die erop uitgaat en die als een beest leeft en weer terugkomt bij de vader. En de oudste zoon die altijd bij de vader is en ook niet heeft begrepen. En de jongste zoon komt na een enorme crisis thuis en zijn vader zegt niet, joh, wat heb je me geflikt? Die zegt, hey, je bent thuis, je bent geliefd.
Wat fantastisch. Ik wens hem natuurlijk allemaal niet problemen toe en problemen maken. Maar hij zal altijd geliefd zijn. Kijk. Altijd.
En dat bent u ook. En dat mag ik ook zijn.
Dank u wel.
Hartelijk dank. En heel veel succes en zegen in het mooie werk in het Europese parlement. Wij gaan naar Crown Him with Many Crowns. Kroont hem met gouden kroon. Hartelijk dank.
Dank u wel.
Victorious in the strife for those he came to save. His glories now we see, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. One with
I'll begin with a question today. Can you remember a time when someone said something to you, and looking back, you recognize that those words changed the direction of your life? Can you remember a time when someone said something to you, whether good or bad, that looking back, you recognize that those few, maybe even innocent words changed the course of your life forever? All of us have those kinds of words that something someone said to us, whether it was a parent, a friend, a bully. There are all sorts of good things and bad things people say to us throughout life that continue to form and shape us, that actually impact in a big way the direction of our life. In fact, the words that you have listened to in your life, and especially the words that you treasure in your heart, form in large part the person that you are. Do you remember words that someone said to you that changed your life? I sure do. I can think of a bunch. I remember the time when I was in high school, and I had no idea what I wanted to do with my life, and they needed a new president for the Christian club on campus, this little group, and someone said, "You know, Bobby, you'd be good at that." I ended up being that president, and I see how that ended up guiding so much of my life to be a pastor. I think about the time at my wedding when my father-in-law, who is someone I deeply respect, you know, I had no desire to work at the Crystal Cathedral, and he said, "You know, maybe there's a place for you here. Are you sure you don't want to do that?" Well, that got me thinking about it again, and I look back and I go, those were critical words. I remember the things that people said to me that changed my life forever when a girl named Hannah Presley looked at me in the eyes and she said, "Bobby, I love you." I knew my life would never be the same again. And my kids, you know, most of us who are parents can remember that first time your child said, "Dada" or "Mama." I'll never forget when my little baby girl looked at me in the eyes and said, "Dada," my life changed forever. Because words shape us. The things that your parents said to you, "Son, daughter, I'm proud of you," or "Son, daughter, I can't stand you," or "I'm so ashamed of you." Well, those things form us, don't they? They really do shape us. Many of you, you'd even say, "You know what, my mom or my dad, they never told me that they loved me." Believe it or not, that lack of words, in fact, the other words that they said, in many ways are probably forming some of you. And not all of the good words are the words that form us either. Many of us carry words that people said to us in high school, whether it was that particular girl, that nasty stuff she said about us behind our backs, right? Or that bully, or that nasty email you got. Some of you just got words a few moments ago or a few days ago, and you're still miffed about it, and it's forming the way you're treating your neighbors and those who are around you. You are the words that are spoken to you. Jesus never just stupidly says something, does he? Every word Jesus speaks is with intention, and every word has power. Every time Jesus talks, something changes. Whether someone is healed, or someone is raised from the dead, or the weather changes, whatever it is, there's something powerful about the words coming from Jesus that are shaping and forming the world around him. And he continues to speak life into the world. Well, if we want to speak like Jesus, we must become like him, and that we too speak words with intent, and we speak words with power, and that we speak life into a dead world. Words are powerful. And If we want to talk like Jesus, we need to remember that Jesus wasn't the only one who had power, but he passed that power on to his disciples. That they too, when they spoke with intention. That when they spoke, things changed. Things mattered. If we want to learn to talk like Jesus, who's better to talk to than Jesus' brother? The scripture reading today was from James. James is traditionally held, the book of James is held as a book written by Jesus' brother. And it's probably that this was actually not a letter, but a sermon that was written down and then sent around to the church. And in this sermon, James brings his Jewishness to the reading from today, which was James chapter 3. And in Judaism, words really, really matter. Of course, the most important words in Judaism are the words from Torah. Rabbis love to spend hours debating the meaning of a single word. What does this one word mean? How can we bring clarity to this one idea? And words are held in sacred esteem. The most holy word, of course, is the name of God, which is treated with such reverence. When the name of God in Orthodox Judaism is written down, it can't be thrown away. It has to be, you know, treated with sacredness. So words have value. And you see this theme, like you see it in Proverbs, you see it in Ecclesiastes, where it's like, don't just throw your words around. Because words are dangerous and words are powerful. Ecclesiastes in Proverbs refers to the man that just talks and talks and talks as a fool. Wait, is that me? No, but that if you ever speak, it ought to be with a purpose. It ought to be with thought, with reflection. Proverbs says, even a fool who keeps quiet is thought wise by those around him, and even thought discerning by his peers. Because in Judaism, you don't just throw words around, but words are supposed to be protected because words are dangerous. James brings that idea to this passage, and he uses this example. He says, the word of God, it says, anyone who is not at fault in their speech is perfect, able to control their whole body. Whoa. Did you catch that? Anyone who is able to control their speech is able to control every aspect of their life. And so James teaches us that essentially he says, you want to control your life? You feel like your life is out of control? Do you feel like everything is chaotic in your life? It's probably because of the stuff you say. If your life is out of control, get your speech under control. You're probably out of control because you said yes to something you should have said no to. Or maybe you said no to something you should have said yes to. Or maybe you just were telling it like it is. Many of us in anger or grief or hurry or frustration say things that we really regret. And then to add insult to injury, we get proud and defend those words later. And we watch as our whole life falls apart. You burn bridges with your words. You hurt people with your words. You damage your relationships with your words. One word can destroy your friendships, your reputation, even your whole life. Words are dangerous. Words matter. If you want to talk like Jesus, don't speak doubt and shame and anger and contempt and foul language into the world. Speak love. Speak life. Speak encouragement. Speak life into a hurting, broken world. The world needs your words. No matter who you are, you have words that have true power, and that's amazing. For Christians, I'm going to say this in two words. For Christians, words make. Words make. Words make. Words form the world around you. In fact, in Judaism and Christianity, we believe that the whole universe exists because God spoke it into being. Anything that is made by God exists because somebody said something. And in truth, anything that is made by man also exists because some man or woman said something. This building that we're in right now, someone somewhere said, you know, there ought to be a church building there. And it happened. No matter what you see that is made, whether it be made by God or man, exists only because first someone said it should be there. Words frame our ideas. Words frame our poetry. Words frame our praise and our prayer. Words form the world around us. In fact, words are the things that separate us from the animals. If there is any part of us that is divine like the angels, it is the words that we speak. Think of your words you speak today as paint on a canvas. The words you speak today are as paint on a canvas. That as you talk, colors, shapes take form in the world around you. If you speak darkness and gossip and lies and bitterness into the world around you, your canvas will become increasingly darker. If you speak life and encouragement and truth and love into the world around you, you will live more so in that kind of a world. If you speak judgment into the world around you, you are going to attract judging people who will, by the way, judge you. If you speak gossip into the world around you, you're going to attract gossiping people who would then, by the way, gossip about you. If you speak encouragement into the world around you, you will draw joy-filled, positive, encouraging people into your world. Friends, the words you say are as paint on a canvas. Speak life into the world. It needs words of life. Words, and this is even more interesting. On Friday, I had the privilege of, and we have people on both sides of the aisle here, right? But I had the privilege of hanging out with presidential candidate Ben Carson. And he was, we were talking, it was his eighth time here. So he's an old friend of my grandfather's, won the Horatio Alger. But really, we were talking about his life and how anyone, no matter your background, he's a black American who was born to a single mom in Detroit, in poverty, and here he became the head of neurology at 33 at Johns Hopkins. It's amazing. Super genius. And we were talking about the brain, and he was saying that if you drill into the side of, this is a little dark, but if you were to sort of make an incision to the side of someone's head and activate, I don't know the name, I'm not a doctor, I'm a pastor, okay? This is part of the brain, that you activate this one part of the brain, someone could recite from beginning to end a novel they read 10 years ago. Your brain does not forget words. It represses, you know, it can become unconscious, but every word you've ever read, every word you've ever listened to, you store. Are you hearing me? Every word you ever understood, you store. That means words cannot be forgotten. Whether they're good words or bad words, they are in you, physically in you, right now. Words cannot be forgotten. Another reason why words are so dangerous. Many of us, we take these words and they're so painful that we repress them and bury them down. And what that actually does is make those words even more powerful in our lives because they begin to function in our behavior subconsciously. Yet to drum those words up is incredibly painful. I remember when I was telling Hannah a story about something someone said in passing to me when I was a child. And in my conscious mind, it was going to be a funny story. But as I started to tell this story, I began to weep. And I'm not someone who cries often. And I didn't cry. I didn't, like, break a tear. Like, I was crying so hard, it was hard for me to drive. It was probably very healthy for me. But that word, you see, that had been living in my life since I was 8. And affecting my personality. And so I want to say this. Although your words that you're carrying with you can't be forgotten, they can be redeemed. And that's the good news. Because you can hear other words that have more power. The greatest word you can hear is from the Word of God. From this book right here. You know what this book says about you? If you don't, I encourage you to read it. In fact, I encourage you to saturate your life in it. In fact, I encourage you to spend every day meditating on it and letting these words get deep within your soul. You know, if you say the best about people, you draw the best out of them. And if you say the worst about people, you'll draw the worst out of them. The horrible words you've said about people will stick with them forever. And the encouraging words you say to people will also stick with them together forever. And so, friends, if you say, I got a tweet this morning from a man who said to me, my mother said, never told me that she loved me. And she said, you're the reason why abortion should be legal. Can you imagine hearing something like that from your mother? And yet some of you, you maybe didn't hear something that harsh, but you've heard hurtful words from your parents, your mom and your dad. Maybe they're still speaking those words to you, and they're gone. Those aren't words for you. You have new words. For those of you who say, I'm ashamed of my past, God says, you are redeemed, you are washed, you are forgiven, you are renewed. For those of you who say, I'm a failure, everything I do fails, I have no confidence, God says to you, you can succeed if you trust in me and never give up. For those of you that say, I can't control my life, everything is out of control, da 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 da, God says, trust in me. Don't hurry, don't worry, we'll all be okay. Friends, I want to end with this thought. Everything you do in life is the result of words. And everything that everybody else does is in large part the result of your words. Become the kind of person who speaks life into the world around you. Don't boast about yourself. Boast about others. Don't exaggerate about your life. Talk and glorify the good works of other people. Glorify God in everything that you do. Speak praises. Speak prayer. But don't allow foul language or lies or conceit or gossip to come from your mouth. Don't discourage people. They have plenty of discouragement, trust me. Encourage people. See the best in others and watch as the world around you begins to transform into the kind of culture that God wanted when he sent the word into our world by flesh. Can I get an amen?
Amen.
Please bow your heads with me. Friends, I want to invite you in this moment, if you have just shame and you have words that you're carrying in your life and you've seen how the pain and suffering of your life has caused you to spread words in the world around you that maybe you just didn't mean to, I want to encourage you in this moment to repent. Repent means to change direction. If you're here this morning and you want to make a decision to become a Christian, or maybe you're watching on television, I want to give you the opportunity. If you want to become a follower of Jesus, simply repeat this prayer after me. Father in heaven, forgive me. I have hurt others with my deeds and words. I have been hurt by the words of others. Forgive them, Lord, and forgive me. Redeem me to you, Father. Forgive me of my sin. Give me your Holy Spirit, I pray. And mark me for heaven. In Jesus' name. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. The Lord cause his face to shine upon you and be gracious to you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
My parents had no idea that I was going to be born without arms or legs.
Do not leave here unchanged. Leave here unchanged.
You don't know what God can do with your broken pieces until you give God your broken pieces.
I was the only one that I ever saw without limbs. And I'm like, wow, God, if you had a plan for the blind man, you do have a plan for me.
En dat wordt een bijzondere avond. En ik zou zeggen, als je nog geen kaarten hebt, doe het, want het gaat snel. Hans van Balen, de Europarlementariër, sprak over zijn geloof. En Bobby over de bergreden. En hoeveel is daar niet uit te halen? Ik zou het nog eens nalezen deze week, de zaligsprekingen. En wij nemen afscheid, maar volgende week hopen we weer te zijn met een mooie aflevering van Hour of Power. We zijn in beweging en we hopen dat u onderdeel bent van die beweging. En ondanks dat het vakantietijd is, kijken er heel veel mensen naar Hour of Power. Dank voor uw steun, dank voor uw meeleven en ik hoop van harte namens het team tot volgende week bij Hour of Power.